Waarop men dan uitkomt, maar daar ga ik nou echt niet meer op in. Nee, dat wordt er ook nooit bij verteld dat het zo is, maar men stelt het gewoon vast. Die 69 weken waren om toen de Messias verscheen en het was bij zijn verschijning in het openbaar. Ja, bij zijn geboorte kan het niet geweest zijn, want het was veel te vroeg. Komt de berekening sowieso niet uit, dus vooruit maar. Maar men zegt dan bij het begin van zijn openbare optreden en dat was dus bij zijn doop. Dan moet ik in de eerste plaats zeggen, dat lijkt er aardig op, maar het probleem is dat de doop van de Heer Jezus en al wat ermee samenhing, de uitbeelding is van zijn opstanding. Maar eigenlijk, pas bij zijn opstanding waren de 69 weken om. Nou ja, 7 dagen ervoor dan. Heb je dat? Dus het lijkt er toch nogal verdacht veel op, laat ik dat zeggen. En de redenering gaat dan verder dat het openbare optreden van de Heer Jezus 3,5 jaar zou geduurd hebben. Dat wordt heel moeilijk, want dat is niet te bewijzen. Het is hooguit aannemelijk te maken, maar te bewijzen is het niet, want de Bijbel geeft daar geen tijdsduur voor. Er zijn er zelfs die gedacht hebben dat het hele openbare optreden van de Heer Jezus slechts enkele maanden zou geduurd hebben. Omdat wat wij ervan weten met gemak in enkele maanden had kunnen plaatsvinden. Er zijn er ook die van oudsher gezegd hebben, het was 1 jaar of 10. En daartussen varieert het dan gewoonlijk. En sommigen maken er nog meer van dan 10 jaar, want ze zeggen hij moet toch zeker tegen de 50 gelopen hebben. Omdat ze zeiden van, gij zijt nauwelijks 50 en hebt geen Abraham gezien. Zo van, dat was 1 jaar of 50, maar dan heeft zijn openbare optreden nog veel langer dan die 10 jaar geduurd. Dat wil zeggen, nee, ik denk ook dat het iets van 3,5 jaar was. Maar het is eigenlijk niet te bewijzen, ik ga er ook liever niet op in. Maar men redeneert dan dat de 3,5 jaar, verondersteld, van het openbare optreden van de Heer Jezus, dat zijn dan de eerste 3,5 jaren en dus de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Hebben we die nog? De 69 weken zijn om. Bij het begin van zijn openbare optreden duurde 3,5 jaar. Dat is dan de eerste helft van de 70ste week van Daniël. En dat zou dan de periode zijn van vrede. En bovendien, het zou de tijd zijn van hij zal velen het verbond versterken. En dan zegt men die hij, uit Daniël 9 vers 27, maar dat weet u nu uit het hoofd. Die hij, dat is de Heer Jezus. En het verbond, dat is dan het oude verbond dat door de Heer Jezus gepredikt zou zijn geworden. Hetgeen al helemaal niet kan, want hij predikt niet het oude verbond. Hij predikt het nieuwe. Dat was weliswaar niet aangebroken, zeggen anderen dan weer, dus het kan niet. En ik zeg, het was niet aangebroken, maar het was 3,5 jaar te gaan. En het zou aanbreken, wat voor zin had het nog om de wet te prediken. Bovendien, dat is een juk wat niemand ooit heeft kunnen dragen. Het had nooit zin om de wet te prediken. Het heeft nooit enige zin gehad, zegt ook het Nieuwe Testament uitgebreid. Kortom, de eerste 3,5 jaar van de 70ste week zouden verlopen tijdens de 3,5 jaar van het optreden van de Heer Jezus. Waarna het oprichten van de gruwel der verwoesting en het wegnemen van het gedurig offer zou samenvallen met de kruisiging van de Heer Jezus en men beschouwt het als hetzelfde. Oprichten van de gruwel is oprichting van het kruis en het wegnemen van het gedurig offer, dat slaat dan op het offer wat de Heer Jezus geacht werd gebracht te hebben op Golgotha. Een term die trouwens ook helemaal in de Bijbel niet voorkomt, maar daar wil ik het ook niet over hebben. Wat ik alleen maar aanhaal is dit, dat men vervolgens, als men al een onderbreking in die 70 weken ziet, dat men hem dan plaatst tussen de beide helften van de 70ste week van Daniël. U bent gewaarschuwd. Het kan namelijk niet. Eenvoudig omdat het berust op vooronderstellingen die stuk voor stuk niet in echte bewijzen zijn. Ik heb het echt geprobeerd, maar dat krijg je domweg niet kloppend. Terwijl aan de andere kant Daniël 9 vers 26 de periode beschrijft, kennelijk na de 69 weken en voor de 70ste week. Hebben we ook uitgebreid bestilgestaan, dus dat doe ik nou ook niet meer. Het punt is dus dat de onderbreking, om zo te zeggen, van die chronologie gelegen is na 69 weken en voor de 70ste week. Ik hoop dat u dat goed in de gaten hebt. De andere variant is trouwens dat de tweede helft van de 70ste week van Daniël niet eens uitgesteld is of zoiets, of nog in de toekomst zou passeren, maar al gepasseerd zou zijn in de dagen van Handelingen. Ja, dus, daar kijkt u raar van op. Maar wat denkt u nou hoe de meeste christenen dan daarmee omgaan en hoe theologen in het algemeen met die profetie omgaan? Zij kennen geen onderbreking, sowieso niet. En geloven dus zonder meer dat de profetie al vervuld is voor zover hij vervuld kon worden. En voor zover het overigens een profetie was. Want gewoonlijk wordt dat ook nog ontkend, althans tegenwoordig. Maar men plaatst dan de laatste 3,5 jaar in de dagen van de apostelen. En dan zult u zeggen, maar er moet toch het koninkrijk inmiddels gekomen zijn. Nou, een van de varianten is dan dat men opnieuw begint te rekenen met weer een periode van 490 jaar. En dan nog een periode van 490 jaar. En dan nog een periode van 490 jaar. Enzovoorts. En dat is kenmerkend voor wat wij noemen de historische school. Die immers de hele 70ste week tot historie verklaart. En helemaal geen onderbreking kent. Maar u bent gewaarschuwd. Wij leven namelijk in een tijd die weliswaar geacht wordt te zijn een onderbreking tussen de 69ste en de 70ste week. Maar de terminologie nu is wel erg eenzijdig. Waar het om gaat namelijk gewoon is dat er niet eens een onderbreking is. Het is namelijk een tijdrekening met betrekking tot het Joodse volk. En waar God het Joodse volk aan de kant gezet heeft, staat de klok dus ook stil. Zo eenvoudig is het. En of je het onderbreking wil noemen, ja, dat kan. De Bijbel doet het ook. Een breuk wordt het genoemd. Maar dan in verband met Israël. In het algemeen overigens spreekt het Oude Testament en spreekt zelfs Mozes al over de dagen waarin wij leven. En ik heb inmiddels al voor me liggen Deuteronomium 31... waar in deze Bijbel boven vers 14 staat, ik wil zeggen mijn Bijbel, maar die heb ik hier niet voor me liggen, dus vooruit. Ja, maar daar staat het waarschijnlijk ook. Boven Deuteronomium 31, vers 14, staat in deze Bijbel de afval van Israël aangekondigd. En dat is ook inderdaad wat gebeurt in vers 16... Waar staat de Heer zei tot Mozes, zie, Deuteronomium 31 vers 16, zie gij zult slapen, dat wil zeggen sterven, met uw vaderen en dit volk zal opstaan en nahoereren de goden der vreemden van dat land waar het naartoe gaat. In het midden van hetzelfde, van het land dus. En zal mij verlaten en zal vernietigen mijn verbond dat ik met hetzelfde gemaakt heb. Heb je dat? Ze waren nog niet eens in het land en het wordt aangekondigd dat ze in het land andere goden zouden dienen en het verbond der wet uiteraard zouden vernietigen. Daarna zou men rechtstreeks door kunnen lezen in Jeremia 31 waar de Heer aankondigt, ik zal met Israël een nieuw verbond vermaken, niet zoals dat verbond wat ik met hen maakte toen ik een hand aangreep om hen uit Egypteland uit te leiden. Want dat verbond hebben zij vernietigd. Staat dezelfde term. Met andere woorden, voordat het oude verbond eigenlijk maar goed in werking trad, werd de vernietiging daarvan al aangekondigd. Dat wil zeggen, Israël zou er zich niet aan houden. En nog later in het Nieuwe Testament lezen we dat ze dat ook niet konden. En dat niemand dat kan. Niks bijzonders dus. Maar nou verder. Vers 17. Zo zal mijn toren te dien dagen tegen dit volk, tegen hetzelfde, ontsteken. En ik zal hen verlaten. Let op, vers 16 zegt, zij zullen mij verlaten. Vers 17 zegt, ik zal hen verlaten. En ik zal mijn aangezicht van hen of voor hen verbergen. Opdat zij ter spijze zijn. En vele kwaden en benauwdheden zullen het volk treffen, zodat het te dien dagen zal zeggen, hebben mij deze kwaden, deze boze dingen, al die ellende, hebben deze kwaden mij niet getroffen omdat mijn God in het midden van mij niet is. Merkwaardige wijze, dat is wat Joden bij gelegenheid zeggen. Als je hen vraagt, maar waarom hebben jullie het zus of zo? Waarom doen jullie dit of dat? Waarom hebben jullie wetten die toch niet gehouden worden zoals ze in de Bijbel staan? Dan zeggen ze, ja, dat kan niet, want wij hebben geen tempel. Omdat er geen tempel is, is dan altijd het antwoord. En dan moet je de Joodse gedachtegang en cultuur een beetje kennen. Als men zegt, het is omdat er geen tempel is, dan zegt men dat uit traditie. Dat is het vaste antwoord. Waarom hebben jullie niet een heel paaslam op de paasmaaltijd? Dat hebben ze niet. Had makkelijk gekund. Maar dat hebben ze niet. En als je vraagt, waarom niet? Ja, omdat er geen tempel is. Maar je zou moeten begrijpen dat het antwoord eigenlijk is, omdat mijn God in het midden van mij niet is. Maar die God noemen ze niet. En zijn naam al helemaal niet. Principieel niet. En dus wordt het omschreven. En in plaats van dat men zegt omdat God niet in ons midden is, of in plaats van dat men zegt omdat Jehovah niet in ons midden is, zegt men omdat er geen tempel is. Want u begrijpt toch, God, de Heere, zou in de tempel wonen en daarmee te midden van het volk. En dat betekent dus dat in de praktijk gebruikt men deze uitdrukking. En zeg je, die ellende is er, omdat we geen tempel hebben. Vandaar dat orthodox Jodendom in elk geval hoopt ooit nog eens een tempel te kunnen bouwen. Ik wil niet eens zeggen dat men ernaar streeft om dat te doen, want dat is niet waar. Dat mag je dus ook nooit zeggen. Dat is niet waar. Daar streeft men niet naar, men hoopt erop. Men streeft er niet naar, want het zou tot stand moeten komen door het werk van de Heer zelf. En eigenlijk weet men ook, als er een tempel komt, komt het omdat de Messias komt. En daar moeten wij op wachten. Men streeft er dus niet naar. Degenen die eventueel streven naar de bouw van een tempel, zijn niet orthodoxe Joden. Niet de echte tenminste. Daar zijn uiteraard ook allerlei gradaties, maar goed, maar daar ga ik verder niet op in. Maar de gedachte is dat God zegt, zij hebben mij verlaten, ik zal hen verlaten. Ik zal mijn aangezicht voor hen verbergen. En Israël zal het weten en zal het ook vaststellen en zal zeggen, mijn God is niet in het midden van mij. God heeft zich voor ons verborgen. En hier staat het aangekondigd. En dan vers 18... wat de Heer opnieuw zegt, ik dan zal mijn aangezicht te dien dagen, ooit een keer dus, ik zal mijn aangezicht te dien dagen ganselijk verbergen. En aangezicht, werd trouwens al eerder genoemd, duidt altijd op openbaring, hè, op verschijning. Wat verschijnt is namelijk altijd aangezicht, is altijd buitenkant, want dat is wat aangezicht eigenlijk betekent, oppervlakte betekent het feitelijk. Dat waar je tegenaan ziet. Ook het Nederlandse woord betekent dat gewoon. Hè? Waar men tegenaan ziet. Vroeger kon je aangezichtskaarten kopen. Maar het waren echt geen portretten. Maar gewoon landschappen, dat waar je tegenaan kijkt. En afgekort het aanzichtkaart, omdat toch niemand meer begrijpt wat het woord betekent. Dan wordt het aanzichtkaart, alsof dat geen Duits is. Dus Duits, aanzicht. Vreemd, hè? Want het zit met de taal. Maar een aangezicht is dus gewoon dat waar je tegenaan kijkt. Niet het wezen ervan, met de buitenkant. De Heer zegt, ik zal mijn aangezicht verbergen. Dat betekent gewoon, ik zal mij niet meer openbaren. En niet alleen dat hij zich niet zal vertonen, hij zal ook niet spreken. Want dat valt ook onder openbaren. Nou goed, gaan we weer verder. De Heer zegt, ik zal mijn aangezicht te dien dagen, dat staat er ganselijk verbergen. Dat is een goede vertaling weliswaar, maar in het Hebreeuws staat er, ik zal mijn aangezicht te dien dagen verbergende verbergen. Dus in vele talen zo, als een bepaald woord versterkt moet worden, dan wordt het gewoon herhaald. Ik noem altijd stervende stervens in Genesis 1, in, of 2 of 3, wat is het? Genesis, te dien dagen zult gij stervende sterven. Dat betekent gewoon, gij zult zeer zeker sterven. En gij zult definitief, ganselijk, helemaal sterven. Dat betekent het. Maar ik noem meestal in het Maleis alang alang. Heb ik eens geleerd. Alang alang. Alang is gras. En alang alang is gewoon lang gras. Dan herhaal je gewoon de uitdrukking. De Engelsen doen dat ook, maar alleen met het woordje ferry. Ferry.
Als het getal nog zo'n getal bedacht gaat, drukt dat zeer gevaarlijk uit.
Ja, precies. Zo weet. Het is in veel talen zo, maar in het Hebreeuws ook. Het woord wordt dan gewoon herhaald. En naar het Nederlands maken we er net Nederlands van en doen dat zo niet, want het is niet een Nederlandse uitdrukking. En dus wordt het vertaald met ik zal mijn aangezicht in die dagen ganselijk verbergen. Maar ik vind het altijd aardig op te merken dat verberging daar dus twee keer achter elkaar staat. Ik zal mijn aangezicht verbergen om al het kwaad dat het gedaan heeft, want het heeft zich gewend tot andere goden, enzovoorts. Waarmee maar gezegd wil zijn dat aangekondigd wordt dat Israël andere goden zou nahoereren, de wet ook niet zou houden met het hart en met de mond, zoals Deuteronomium 30 aanbeval, want daar staat dat. Dat men de wet zou doen met het hart en met de mond, later aangehaald in Romeinen 10. Men zou van de Heer afwijken, men zou hem verlaten. De Heer zegt, ik zal hen verlaten. En dat is precies wat in onze dagen gebeurt. Dat te dien dagen slaat op onze tegenwoordige tijd. Hij verbergt zich. En nou even voor alle duidelijkheid. Waar de Heer zich slechts zou openbaren via Israël, en hij zich verbergt voor Israël, verbergt hij zich dus niet alleen voor Israël, maar voor heel de wereld. Die is toch niet zo moeilijk, hè? U weet toch, de verkiezing van Israël tot volk van God was de aanstelling tot priesterlijk volk. Dat betekent dat zij de woorden Gods ontvingen en zouden bedienen. Zij zouden het woord van God brengen aan de rest van de wereld. Maar als God zich voor hen verbergt, verbergt hij zich daarmee dus voor de rest van de wereld. En als God zich zal openbaren aan de wereld, openbaart hij zich dus eerst aan Israël en via Israël aan de volkeren. Vandaar dat in de toekomst eerst het Joodse volk, dat deel van Israël wat het dichtst bij de Heer Jezus zelf staat, als Jood immers, hè, zal eerst het Joodse volk tot bekering gebracht worden vanuit het Joodse volk, al de stammen van Israël, en door de stammen van Israël zal het woord Gods gebracht worden aan de heidenen. Dat is de noodzakelijke volgorde. Maar hier wordt over het tegenovergestelde gesproken. En dus, God verbergt zich nu voor Israël en daarmee voor heel de wereld. En er staat hier 2-3 keer achter elkaar en sla een bladzijde om. En dan lees ik het weer. In Deuteronomium 32. Nou, ik neem maar een draad op in vers 17. Vers 16. Door gruwelen hebben zij hem tot toorn verwekt. Want gruwelen herkennen wij inmiddels, hè, dat woord. Afgoderij. Ze hebben hem tot toorn verwekt. En Romeinen 1 zegt, de toorn Gods wordt nu geopenbaard over alle goddeloosheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Romeinen 1, vers 18, meen ik. Die toorn is dat. En er staat er, ze hebben aan de demonen geofferd, de duivelen. Niet aan God. Aan de goden die zij niet kenden, en die zich ook aan hen niet hebben geopenbaard overigens. Nieuwe, die van nabij gekomen waren voor de welke uw vaders niet geschrikt hebben. De rotsteen, maar dat is de aanduiding van de Heer zelf uiteraard. De rotsteen die u gegenereerd heeft, hebt gij vergeten. En gij hebt in vergetenis gesteld de God die u gebaard heeft. Dus twee keer hetzelfde achter elkaar dus. Als hij de Heere zag, zo versmaadde hij hen. Namelijk het volk versmaadde de Heere. En de Heer versmaadt zijn volk. Hetgeen hetzelfde is als zij verlieten de Heere en de Heer verlaat het volk. Dus als hij de Heere zag, zo versmaadde hij hen. Uit toornigheid tegen zijn zoon en zijn dochter. En hij zei, ik zal mijn aangezicht van hen verbergen. En daarna staat er heel netjes: ik zal zien welk hun lieder einde zal wezen. Maar in gewoon Nederlands betekent het gewoon: ik zie wel wat er van hen terechtkomt. Ik bekijk het wel. En dan zeg ik het toch zoals het er staat, maar de betekenis, die begrijpt u, betekent gewoon dat de Heer passief zou zijn en er zich niet mee zou bemoeien. Ze redden zich dan maar. Als ze mij verlaten, verlaat ik hun en dan moeten ze maar zien. Ze zijn mijn volk, maar als ze mij niet willen dienen, ja, dan laat ik hen los en bemoei ik me er verder niet mee. Dat is wat aangekondigd wordt. En dat is in onze dagen zo. Wij zeggen: onze dagen zijn de dagen van de roeping van de gemeente. Dat is waar, dat is waarschijnlijk het belangrijkste, omdat het een positieve gedachte is. Het neemt niet weg dat aan de andere kant, volgens de schrift, God een administratie bijhoudt met betrekking tot de volkeren. Dat is een bedeling gewoon hoor, een administratie. Nou goed. Ja. Engelsen noemen dat ook zo trouwens. Noemen een bedeling ook soms een administration. Een heerschappij, een huishouding, dat is wat het woord eigenlijk betekent. Maar de gedachte is: God houdt een administratie bij van de volkeren en bij de wederkomst van Christus zal God de volkeren oordelen. De volkeren op grond van hun geschiedenis en de positie die de volkeren in de 1000 jaren zullen innemen, is het resultaat van de positie die de volkeren zich gekozen hebben in de voorafgaande geschiedenis. In heel hun geschiedenis wel te verstaan. Dat wil zeggen dat ook volken straf of loon zullen ontvangen. En dat is wat uiteindelijk in de 1000 jaren gerealiseerd wordt. Maar voor zover Israël straf zou ontvangen, kan dat niet in de 1000 jaren gebeuren. Want dan zou Israël alsnog dat priestelijke volk moeten zijn. En daarom komt er een oordeel Gods over het volk voor de 1000 jaar en in de praktijk in onze dagen. Hebben jullie? Kan niet anders. En dat is wat ook hier wordt aangekondigd. En de Heer zegt: ik zal me verbergen en ik kijk toe. Ik zal me zien. Hij is passief. Bemoeit er zich niet mee, want dat is wat het betekent. De term bekijk het maar wil zeggen: ik bemoei me er niet meer mee. Toch? En zo staat het hier ook. Ik zal mijn aangezicht van hen verbergen. Ik zal zien welk hun lieder einde zal wezen. Want ze zijn een gans verkeerd geslacht. Kinderen in welke geen geloof is. Er staat trouw, maar met opzet lees ik geloof. Het is namelijk hetzelfde woord. Dus, en bovendien hetzelfde begrip. Is geen trouw, geen geloof, geen onderwerping aan het woord Gods. Enzovoorts. Daarna, zij hebben mij tot ijver, jaloersheid, verwekt. Het was zijn volk, maar ze dienen een ander. Of met ook Bijbelse termen, het was zijn vrouw, maar die vrouw hield het met een ander. Met andere mannen. Dat staat ook bij gelegenheid letterlijk zo in de schriften. En die afgoderij wordt niet voor niks hoererij genoemd. Ze hebben mij dus tot jaloersheid verwekt door Lo-Ami, door wat helemaal geen God is. Ze hebben mij tot toorn verwekt door hun ijdelheden. Ik dan zal hen tot ijver jaloersheid verwekken door diegenen die geen volk zijn. Heb je dat? Zij hebben God tot jaloersheid verwekt door degenen die geen God zijn. En dus verwekt God dit volk tot jaloersheid door degenen die Lo-Ami, niet mijn volk, zijn. En u weet toch wat ik nou ga zeggen? Wie zijn dat die geen volk zijn? Wie zijn dat? Lo-Ami. Wel, in de praktijk zijn wij dat. Om het niet ingewikkeld te maken dan. Want het was eigenlijk Efraïm, maar dat doet er nou niet toe. In de praktijk, gewoon de gemeente. Wij. Dat is het verhaal, dat heidenen namelijk, en dus niet Gods volk, dat heidenen deel hebben gekregen aan de zegeningen die aan Israël beloofd waren. En dus worden de Joden jaloers. En toen zeiden sommige mensen in onze dagen: je moet de Joden het evangelie brengen, want dan worden ze toornig, worden ze jaloers, enzovoorts. Worden ze ijverig, worden ze boos. Nou, de Bijbel zegt dat de bedoeling is. Hm? En Paulus zegt dat hij hoopt dat hij dat mag doen. Hij mocht het ook trouwens. Romeinen 11. Of ik enige uit hen, uit mijn vlees, tot jaloersheid verwekken. En behouden mocht. Want eerst moeten ze willen hebben wat wij hebben. En daarna, als ze dat niet willen, gebeurt er niks. Eerst moeten ze dat willen hebben, dat is jaloezie. En daarna, ze kunnen het krijgen. Maar het gaat altijd langs die route. Toch iets van afgunst, enzovoorts. En dit vers, hier, Deuteronomium, wat is het, 32 vers 21, wordt inderdaad in Romeinen 10 aangehaald. En daarna in Romeinen 11, alleen in plaats van dat lo ami, in die positie heeft Paulus daar zichzelf gezet. Namelijk in Romeinen 10 haalt hij dit aan en zegt inderdaad, God zou dit volk tot jaloersheid verwekken door wat lo ami is, niet mijn volk. En in hoofdstuk 11 zegt hij, ik hoop dat ik enige uit hen tot jaloersheid verwekken en behouden mocht. Zodat hij daar het lo ami op zichzelf van toepassing brengt. Waarmee we zien dat Paulus zich rekent tot de heidenen en niet tot de joden. Maar dat even terzijde. Ja, dat volgt eruit. Maar goed, dat heb ik in Amsterdam besproken. Zo was het eigenlijk. Hè. Dus ik ga daar nou maar niet verder op in. Maar waaruit u maar ziet dat onvermijdelijk de conclusie getrokken moet worden dat de periode waarin de Heer zich verbergt, de periode is van dat andere volk. En wij zijn dat andere volk, dus onze periode, onze tegenwoordige bedeling, is die waarin de Heer zich verbergt. Voor Israël en dus voor de wereld. En waarin hij zich niet openbaart.
Openbaart hij zich niet in de kwade ook.
In de wat?
Nou, als ik verder lees in 23, ik zal kwade over hen hopen. Mijn vijand zal ook over hen verschieten.
Nou ja.
Is hij in die zin, is hij niet passief?
Hij is wel passief. Hij heeft namelijk kwaad over hen gebracht. En het kwaad bestaat daaruit dat hij hen uit het land gezet heeft. En daarna hield het op. Want in onze dagen is er sprake van wat ik altijd noem een passieve toorn Gods over de wereld. En de toorn bestaat uit Gods passiviteit. Uit het feit dat hij zich nergens mee bemoeit. Hetgeen hem door de wereld hoogst kwalijk wordt genomen. En door christenen het dikwijls ook, als ze het tenminste erkennen. Maar ik moet erbij zeggen, het is gewoon de reactie op het feit dat de mens inderdaad niet naar God wil luisteren. Wel, God wil dan niet naar de mens luisteren, zo zit dat. Dat geldt voor u en mij persoonlijk trouwens ook hoor. Maar goed, daar wil ik het niet over hebben. Maar de gedachte is dat de toorn God daaruit bestaat dat hij zich inderdaad met de gang van zaken niet bemoeit. Dat is dus passiviteit. Als God actief toorn zal brengen, dan betekent dat er grote verdrukking uitbreekt. Losbarst, of hoe zeg je zoiets. Maar wat ik zeggen wilde nu, is dat God zich verbergt dus voor het Joodse volk. En daarmee ook per definitie voor Israël, omdat God zich alleen openbaart via Israël. En vervolgens moet ik u zeggen dat wij als gelovigen daar geen uitzondering op zijn. Hij verbergt zich voor u en mij nog net zo, precies dezelfde manier. Waarbij wij natuurlijk wel goed moeten begrijpen waaruit die verberging dan bestaat. De gedachte is, ik zal mijn aangezicht verbergen. Dat betekent, ik openbaar mij niet. En dat betekent niet alleen, ik laat mij niet zien. Het betekent ook, ik laat niets van mij horen. En dat betekent dat God zich niet vertoont. En dat God ook niet spreekt. Want het unieke van onze dagen is dat wij een volledige Bijbel hebben, die is op voorhand voltooid, en voor zover God zichzelf aan ons bekend maakt, doet hij dat ook nogal passief, ik weet niet of dat een goede term is, daarom zeg ik nogal, maar doet hij dat op vreemde wijze. Hij heeft ons namelijk gegeven de geest. Dat is met ingang van onze tegenwoordige bedeling. Dat heb ik al eerder vanavond gezegd. Nieuw leven. Maar hij heeft ons die geest gegeven. En een van de dingen die die geest zou doen, in het algemeen, hoe dan ook, is, die geest zal ons in heel de waarheid leiden. En de waarheid, u weet wat het is? Heilig en in uw waarheid, zei de Heer, en vervolgens zei hij, uw woord is de waarheid. Heilig en in uw woord. En de Heilige Geest heet Heilige Geest, omdat hij ons heiligt door het woord. En de Heilige Geest heet Geest der waarheid, omdat hij ons in heel de waarheid leidt. Wat de Geest namelijk doet, is ons leiden in onze bestudering van de Bijbel. Concreter kan ik het niet zeggen. Ik zeg het misschien iets te concreet. Maar het is minst riskant als ik het zo zeg. Hij leidt ons in de schriften. Dat wil zeggen, God spreekt niet rechtstreeks. Hij heeft al gesproken. Hij geeft ons echter die geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Indien wij die geest willen. En der openbaring in kennis van hem, indien wij die geest willen. Of nog anders gezegd, natuurlijk, als we tot geloof komen, ontvangen wij de Heilige Geest. En daarna, als wij inderdaad de waarheid willen, ook verder willen leren kennen, dan zouden wij God vragen opdat hij ons geeft die wijsheid die ons ontbreekt. Met dank aan Jacobus. Of met de woorden van Paulus, wij bidden opdat hij ons geeft die geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. En als wij dat willen, de waarheid willen verstaan, dan zal hij ons daarin helpen. Niet doordat hij rechtstreeks tot ons spreekt, maar doordat hij via zijn geest ons leidt. En omdat die geest in ons is en dus deel uitmaakt van ons wezen, zijn we ons dat niet eens bewust en merken wij er niks van. Want voor zover wij de waarheid leren verstaan, denken wij gewoon dat wij dat zelf doen. Dat wil zeggen, wij studeren erin, wij stellen ons ervoor open, houden ons ermee bezig, enzovoorts. Dat is de ervaring. En als het goed is, weten wij iets beter. Het is de Geest Gods die dat in ons doet. Maar alleen als wij willen en inderdaad ons daarvoor openstellen. En hoe zal de Geest ons in de waarheid leiden als we de waarheid alleen dichtgevouwen en op slot op de schoorsteen mantel hebben staan? Nee, dat kan niet, want niemand heeft meer een schoorsteen mantel. Daarom zeg ik dat. Ik hoef niemand zich aangesproken te voelen. Maar vooruit. U begrijpt toch waar ik het over heb? God openbaart zich niet. God spreekt niet. Niet tot u, niet tot mij. God geeft ons geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Is gewoon zo. Hij leert ons de schriften verstaan. Enzovoort.
Is daarom de opname van de gemeente ook de eerste stap van Gods handelen?
Precies. Daarom zeg ik, punt 1, wat God aan ons doet is nogal passief. Het gebeurt niet van buitenaf op ons inwerkend. Het is in ons, het komt niet naar buiten, het gebeurt ook niet in het openbaar. En ook wij zelf zijn niet in staat onderscheid te maken in de praktijk van ons doen en laten tussen de werking van wat wij geneigd zijn onze eigen geest te noemen en de geest van God. De geest van God is namelijk ook onze eigen geest. Begrijp je me goed, er is theoretisch verschil tussen. Maar het werkt op elkaar in. Wij kunnen dat onderscheid niet maken. Wij kunnen ook alleen maar naar buiten kijken, niet naar binnen. We weten niet wat er in ons allemaal technisch gebeurt. Ik bedoel, dat is niet te verklaren. Het is inderdaad passief. Daarom kan ik inderdaad zeggen, volgende punt op Gods agenda is de opname van de gemeente. Met dus activiteit. En daar gaat het om, het is volstrekt essentieel. Als u daarna zegt, ja, maar het is toch duidelijk dat in onze bedeling er ook profeten waren, enzovoorts. Dan zeg ik, ja, dat is waar, maar ik hoop dat we het over dezelfde hebben. Het was in ieder geval heel lang geleden. En ook vanzelfsprekend. Want dat waren die profeten, onder andere, waardoor het Nieuwe Testament geschreven werd. En waarin in het begin van onze bedeling alle waarheid met ons, met betrekking tot onze bedeling, ook inderdaad werd vastgelegd. En waarin ook werd vastgelegd op welke wijze de oud-testamentische profetieën wel degelijk alsnog vervuld zullen worden. En we krijgen dus in de nieuw-testamentische Bijbelboeken, punt 1, het verslag, voor zover nodig, van het leven van de Heer Jezus, zijn werk en bediening en het resultaat ervan. Punt 2 krijgen we de uiteenzetting over de verwerping van het Joodse volk en aan de andere kant wat God dan wel doet in onze dagen, wat Gods werk is nu, namelijk de verzamelingen van een volk voor zijn naam uit de heidenen. En punt 3, ons wordt medegedeeld de nadere details met betrekking tot de oud-testamentische profetieën. Nou, dat laatste hoef ik helemaal niet meer toe te lichten, want dat hebben we natuurlijk nogal systematisch hier gedaan. En nadat dat voltooid is, nadat dat alles is vastgelegd, punt, en dan staat er ook, en wie er wat aan toe doet, die zij vervloekt. Toch? Einde van het verhaal. Zelfs God zelf kan er niks aan toe doen. Ja, zeker wel. En indien iemand u een andere evangelie predikt, hoeft niet noodzakelijk tegengesteld te zijn, maar het kan een amendement zijn, een wijziging. Indien iemand u een andere evangelie predikt dan ik gepredikt heb, hetzelfde verhaal. Die zei, al was het ook een engel uit de hemel. Al was het ook de engel uit de hemel. Dat kan natuurlijk niet en zo staat het er ook niet. Nou, zo staat het niet. Dus al was het ook engel uit de hemel. Maar vooruit. Het kan gewoon niet. Dat woord Gods is compleet, is voltooid en hij heeft het ons gegeven. Waardoor hij niet meer rechtstreeks tot ons hoeft te spreken. En waardoor hij kan doen wat hij ook beloofd heeft of gezegd heeft te zullen doen. Hij zal zijn aangezicht verbergen. En dan merkwaardigerwijze, wij kunnen in de Bijbel verschillende huishoudingen Gods bedelingen onderscheiden. Maar ik moet erbij zeggen, ze worden in de Bijbel niet gesystematiseerd en met name genoemd. Op twee uitzonderingen na, want er zijn twee van die huishoudingen die een nadere titel krijgen. Een naam. Of iets wat er voor door moet gaan dan. Dat is de bedeling van de volheid der tijden. Dat is namelijk de huishouding waarin het koninkrijk alsnog zal openbaar worden in de toekomst. De 40-jarige periode zeg ik altijd maar voor het gemak vereenvoudigd. Vanaf de opname van de gemeente tot het begin van de 1000 jaren. En de andere is de bedeling waarin wij leven. Die krijgt niet alleen een naam, die krijgt er zelfs twee. Heb je dat? Onze bedeling, twee namen, die korte die erop volgt en het noodzakelijke verlengstuk ervan is, krijgt er ook een en de rest niet. En onze bedeling wordt in de eerste plaats genoemd bedeling der genade Gods. Zo van, het is wel degelijk niet wet maar genade. Het is niet oude verbond, maar het is nieuwe verbond. En genade heerst en zit op de troon. Enzovoorts. En een paar versen verder in Efeze 3 is dit. Een paar versen verder, die andere naam was in Efeze 1, hè. Bedeling van de volheid der tijden. Maar een paar versen verder in Efeze 3 wordt onze bedeling alsnog genoemd bedeling der verborgenheid. Dat kun je niet zien, want het woord bedeling hebben ze weer zoek gemaakt. En in onze Statenvertaling is het zoek. In de nieuwe vertaling geloof ik sowieso. Maar het staat er wel. Maar er wordt in de Statenvertaling gesproken, ik geloof in vers 9, als ik me goed herinner, over de gemeenschap der verborgenheid, waarbij het woord koinonia, voor gemeenschap, in de plaats is gekomen van oikonomia. Bedeling. Wat geen erop lijkt. Maar goed, dan ga ik allemaal niet uitleggen hoe dat nou weer kan. Die dingen gebeuren nou eenmaal. En er is ook verder geen twijfel over mogelijk. Wij leven in de bedeling der verborgenheid. En dat moet meer dan genoeg zijn, want wij leren uit de schrift, uit Deuteronomium al, dat inderdaad er een tijd zal komen. En het is dezelfde tijd, de tijd waarin hij zich zal verbergen voor Israël en dus voor de wereld. En waarin hij een ander volk uit de heidenen zou stellen in een positie waarop Israël jaloers wordt. En dat betekent automatisch dat een ander heidensvolk de positie zou innemen in de praktijk van koninklijk en priesterlijk volk. En dus de gemeente in de plaats van Israël gekomen. Ik zeg er altijd bij, als u maar onthoudt welke plaats dat is. Want dat is ook zo'n voorbeeld van langs elkaar heen praten. De een zegt, ja nee, de gemeente, de kerk in de plaats van Israël. Dan zeg ik, hoe kan je dat nou zeggen? Er is toch zo'n groot verschil tussen de kerk en Israël. Dan zeg ik, ja, dus langs elkaar heen praten. Het gaat erom welke plaats. Want wat betreft koningschap en priesterschap is er nauwelijks verschil. Er is verschil, maar is er nauwelijks verschil tussen de gemeente en Israël. Het is juist de treffende overeenkomst. Een van de weinige punten van overeenkomst trouwens, eigenlijk, maar daar gaat het nou verder niet om. Maar zo is het en het wordt hier aangekondigd. Een ander volk, een heidensvolk in de positie van Israël, waarbij Israël, of wat er van over was, dat is het Joodse volk uiteraard, inderdaad tot jaloersheid verwekt zal worden en tot toorn, ontaarde ook ogenblikkelijk in christenvervolging door de Joden. Ja, en later dus weer een jodenvervolging door de christenen, maar dat, goed, wie heeft wie niet vervolgd eigenlijk, dus laat me zitten. Maar het is een en dezelfde periode, God verzamelt zich een volk uit de heidenen voor zijn naam en hij verbergt zijn aangezicht. En het hele punt is in de praktijk dat waar men de specifieke positie en roeping van de gemeente niet kent, kent men dus ook het andere verschijnsel niet, namelijk dat God zich verbergt en zich niet openbaart. En het probleem is dat waar iedereen zwijgt, is er altijd wel iemand die dan ineens begint te roepen. En als er een heel nadrukkelijk en langdurig zwijgen is, is er altijd wel iemand die hysterisch wordt en begint te schreeuwen. Hebben die nog? En als God zwijgt, en als de hemel dus zwijgt, om zo te zeggen, dan is de kans groot dat er toch iemand begint te schreeuwen, en dat is dan de duivel. En voor zover er vanuit de hemel iets aan een mens geopenbaard wordt rechtstreeks, denk ik, ik zeg het met opzet terughoudend, denk ik dat het niet van God komt, maar van de duivel, want God zou zwijgen. Ja. En voor zover God mij ooit iets geopenbaard heeft, kan ik dat punt 1 niet bewijzen. En punt 2, voor zover hij het gedaan heeft, heeft hij het gedaan door zijn woord. Toch? En of hij het gedaan heeft, dat is een hele persoonlijke vraag natuurlijk. Even voor de spiegel gaan staan. Ik ben bang van wel, maar dat hoeft u helemaal niet te weten. Ik ben bang van wel. Dat is een anglicisme voor, daar praat ik liever niet over. Dat is een Engels understatement, I'm afraid, enzovoorts. Dan de stellen van overtuigd, maar zeggen, formuleren dat zo. Nee, dat zal wel zo wezen, ontken ik ook niet, maar dat hoeft u helemaal niet te weten of dat zo is. Want het argument waarmee ik u het woord Gods doorgeef, mag nooit zijn, kan ook nooit zijn, God heeft het mij geopenbaard. Al heb ik het laatst nog iemand, nou niet horen zeggen, maar ik hoorde via dat iemand dat gezegd had. Na een uitgebreide discussie over bepaalde Bijbelse zaken, zei de man, een voorganger, zei, ja, maar de Heer heeft mij dit laten zien. Einde van de discussie. Niet voor argumenten vatbaar. De Heer heeft het mij laten zien. Nee, ik durf geen namen te noemen. Maar de Heer heeft het mij laten zien. Einde van het verhaal. Want dat is de ellende. Als God het ons echt laat zien, rechtstreeks, dan hebben we de Bijbel helemaal niet meer nodig. En ik ben van mening dat voor zover ik christenen ontmoet heb die beweerden dat God rechtstreeks tot hen sprak en zich rechtstreeks aan hen openbaarde, dat zij helemaal geen belangstelling hadden voor de Bijbel als zodanig en ook niet geïnteresseerd waren in de waarheid als zodanig, maar slechts geïnteresseerd waren in de omstandigheden van hun eigen plaatselijke gemeente en meer van dat soort zaken. En daar speelt de Bijbel helemaal geen rol in. Behalve als tekstboek, leuk voor, om, als je citaat nodig hebt, kun je altijd wel een vinden. Begrijp je wat ik nou ongeveer zeg? Ik zeg het wat persoonlijk, zo van, ik geloof daar niet in. Maar ik moet eigenlijk zeggen, ik ben er stellig van overtuigd dat God het zo niet doet. En als hij het al zou doen, zou het nooit buiten de Bijbel omgaan. Dat is dat in ieder geval. En het zal nooit in strijd zijn met de schrift. En bovendien, als hij het al zou doen, dan heeft niemand anders daar ooit ever wat mee te maken. Toch? Want ons geloof is niet gebaseerd op wat de Heer rechtstreeks aan ons zegt. In een droom of in een visioen of wat hem wezen mag, want zo bedoel ik het. Het gaat om geloof in de schriften. En als mij iets geopenbaard zou worden langs die weg wat ik in de Bijbel niet vind, dan is het niet van God. Toch? Want dan zou woord Gods toegevoegd worden aan de schrift. Dat kan niet. En als tot me iets gezegd wordt wat ik wel in de Bijbel terugvind, ja, dan was het overbodig. En kun je het niet eens als profetie aanmerken, eigenlijk. Niet echt, tenminste. Is van weinig belang. Daar gaat het maar om, toch? Bovendien, nog even een paar losse dan. Waarom geeft God aan de gemeente leraren, volgens Efeze 4? Als God zichzelf rechtstreeks aan de gelovigen openbaart. Hebben ze die toch niet nodig? Kan je toch wel rechtstreeks doen? En nog een variant. Waarom zegt de Bijbel? De liefde zij ongeveinsd. Heb een afkeer van het kwade, hangt het goede aan. Wreek uzelf en niet beminde. Houd vrede met alle mensen. Wie gestolen heeft, stelen niet weer, maar werken liever met zijn handen enzovoort. Geen mannen hebt die vrouwen lief, geen vrouwen wees die mannen onder. Waarom staat dat in de Bijbel? Ja, u weet niet wat ik zeggen wil natuurlijk. Zal ik u vertellen. Er staat in de Bijbel, omdat het niet zo omdat God zich niet rechtstreeks aan ons openbaart, punt 1 en punt 2, omdat God ons niet bij de hand neemt en ons door het leven meesleept en zegt, nou doe je dit en nou doe je dat en nou zet ik je hier en nou zet ik je daar. Want als dat zo zou zijn, waar bemoeit Paulus zich mee dan als hij zegt, doe dit, doe dat, doe zo en zo, dan zouden wij toch zeggen, ja dat maakt de Heer zelf al uit hoe hij mij leiden wil. Toch? Want onder openbaring van Gods wegen valt wel degelijk ook de idee dat God in ieder van ons voorgaat, dat is leiding geven, dat is voorgaan, onthoud dat vooral goed, in ieder van ons voorgaat stap voor stap door het leven heen. Wel, als dat zo is, hebben wij voor de praktijk van het leven ook geen Bijbel nodig. Toch? En bovendien dragen wij ook geen verantwoordelijkheid meer. En als we geen verantwoordelijkheid dragen, kunnen we ook geen loon ontvangen. Hebben die ook nog? Een heel simpele zaak hoor. Al die aanbevelingen voor het christelijk leven, die zouden volledig overbodig zijn als de Heer met een ieder van ons bij de hand nam, letterlijk, zo letterlijk mogelijk, en ons zou meeslepen, leiden bedoel ik, voorgaan, het leven door. En wij zingen wellicht, wandel maar stillekens achter hem aan. En hij wijst u de wegen. Dan moet ik u zeggen, dat als ik die tekst zo hoor, de tekst van het lied wel te verstaan, daar heb ik niet de minste moeite mee. Maar, je zou hem natuurlijk wel moeten interpreteren binnen wat de Bijbel daarover zegt. En wat de schrift ervan zegt, is dat de Heer Jezus Christus in zijn bediening op aarde ons een voorbeeld heeft nagelaten opdat wij in zijn voetstappen zouden wandelen. Wij zijn dus volgelingen van Christus, met dank aan, hoe heet die jongen weer? Thomas de Kempis. Heel goed. De navolging van Christus. Nee, ik was te vroeg met mijn vragen. Ja, de navolging. Natuurlijk zijn wij navolgers van Christus als het goed is. Maar niet in de zin van dat hij ons elke dag wijst van nou ga je hier en nou ga je daar. Want het is niet zo. En ik denk dat voor velen van ons dat toch nogal een teleurstelling was toen bleek dat het zo was, namelijk dat het niet zo was. Dat hij ons niet elke dag wees wat wij zouden doen. Heb je dat? En dat wij zelf onze beslissing moesten nemen. Zelf onze keuze moesten maken. Zelf onze nek moesten uitsteken. En de consequenties ervan moesten dragen. Toch? Dat deden we liever niet, want we hadden liever klein gebleven aan het handje van pa en moe. Wandelen enzovoorts, geen enkel probleem. Goed verzorgd worden. En sommigen beelden zich in dat de Heer dat doet, zo, met ons. Dat hij ons als peuters beschouwt en bij de hand neemt en zegt, kom maar Jantje, broeder Jan, sorry, kom maar, broeder Johannes, kom maar Jan of Marie, of hoe ze maar heet, Marie, nou goed, maar kom maar, dan gaan we mee en als we huilen, dat hij zegt, wat is er, we kan niet, hè? Dat hoor ik dan op straat of in de supermarkt. Waar het de supermarkt kom ik ook nooit. Maar waar hoor ik dat dan? Weet ik niet meer. Maar zulke dingen. Maar zo gaat de Heer met ons niet om. Integendeel. Dan zeg je, bent kind van God. Je moet wandelen waardig de roeping waarmee je geroepen bent. En als het je aan kracht ontbreekt. En als het je aan wijsheid ontbreekt. Wel, als het je aan wijsheid ontbreekt, die zal ik je geven. Maar als je wijsheid hebt, ben je dan niet gelukkig hoor. Of juist wel. Volgens de prediker wel. Als je wijsheid hebt, betekent het gewoon dat je dus vanaf dat moment je eigen verantwoordelijkheid moet dragen. Dat is het probleem van wijsheid. Daarom willen mensen graag dom blijven, hoort u. Het is zo. Hebben jullie nog nooit afgevraagd waarom zoveel mensen liever dom zijn en niet weten? Ook gewoon in de wereld, in het algemeen. Niet alleen christenen, maar in de wereld ook. Als ze niks weten, dragen ze geen verantwoordelijkheid. Kunnen ze altijd zeggen, ik ga dus niet gewoest. Wat betekent dat eigenlijk? Nou goed, laat maar zeggen. Nou ja, het is een ongelukkig voorbeeld, maar ik bedoel er ook verder niks mee. Maar dat wist ik niet, sorry, maar dat wist ik niet. Nee, men wil het ook niet weten, want dan brengt consequenties met zich mee. Maar God wil ons die wijsheid geven, dus de essentie van de geest die hij ons geeft. Die zal ons een heel de waarheid leiden enzovoorts. En hij zal ons kracht geven. Maar niet continu, maar te gelegener tijd. Want continu zouden we zwak blijven en zijn en blijven. En op het moment dat het ons echt aan kracht ontbreekt, als de golven een keer erg hoog gaan, zal ik maar zeggen, zou hij ons hulp geven. Te bekwamer tijd. Niet altijd, te bekwamer tijd. En voor de rest moeten we het zelf uitzoeken. En worden, natuurlijk, wat betekent anders leven uit geloof? In vertrouwen op het woord wat hij gegeven heeft. De Heer heeft gezegd, de Heer heeft beloofd, daar houden wij ons aan en we dragen de consequenties daarvan. Zo worden we volwassen gelovigen en dat is inderdaad de bedoeling. En voor zover we op aarde als gelovigen geleid zouden worden, zou het gebeuren notabene door diegenen die in de schrift als voorgangers worden aangeduid. Ja, sorry, soms moet ik dingen zeggen die ik liever niet zeg. Maar zo is het wel, daarom heten ze zo. En volgt hun geloof na. En hun wandel, overigens. Want dat staat er ook nog bij. Maar dat is ook heel normaal. Als we zelf niet weten hoe het moet, dan nemen we een voorbeeld aan mensen die wij vertrouwen enzovoort. Of voor wie we respect hebben. Of van wie we denken dat zij het wellicht weten en goed doen. En dan gaat het zo. Dat doen we als kinderen allemaal hoor. Nemen een voorbeeld aan onze ouders of aan de buurvrouw of aan opoe of weet je veel wat. Toch? Ja, ja. Of de jeugd kiest zich, omdat de ouders niet interessant genoeg vinden, kiest zich idolen, heet zoiets, hè? Johan Cruijff. Ja, ja. Ja, precies. Ja, die hoe heet die show ook alweer? Waar de kleine kinderen artiesten imiteren. De playback show, ja, natuurlijk. Ja. De playback show. Nou, daar heb je nou zoiets.
Wie is je idool, zeggen ze dan?
Ja, ja.
Nou, Johan Cruijff.
Ja, en ze kleden zich zo, lopen zo en trekken zelf de bekken, meten zich dezelfde tongval aan enzovoorts. Nou, zo werkt zoiets. Als men niet weet, en dat is voor gelovigen net zo goed het geval, neem een voorbeeld aan anderen. Ik heb heel wat voorbeelden aan geval. Nou ja, gehad hoofdzakelijk, sorry. Maar de, ja, maar ja. Nou, heel wat. Niet zoveel. Dat heb je ook niet echt nodig. Maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat we ingeleid worden in de schrift. En daaruit zelf leven en onze verantwoordelijkheid op ons nemen. Want God spreekt niet. De hemel blijft dicht. En u bent dus gewaarschuwd, want de belangrijke strekking van het verhaal, van dit verhaal, is natuurlijk dat mocht nou toch iets of iemand zich openbaren of tot u spreken of u denkt dat dat gebeurt, dan bent u gewaarschuwd. Laat ik het voorzichtig zeggen, de kans is 99% minstens dat het niet de Heer is. En als het een geest is, is het niet de Heilige Geest. En terugkomend op een gesprek in de pauze. Als men zomaar ineens omvalt, is dat niet de Heilige Geest, want die richt de mens op. Toch? Om maar eens maar te noemen. Het is niet wat de Geest van God doet. Ben je hem al. Integendeel. En u bent dus gewaarschuwd. Onze tijd is die waarin God zwijgt en waarin hij ons zijn woord zwart op wit heeft gegeven. En voor de rest werkt hij in ons. En dat betekent dus inderdaad in het verborgene in meer dan één opzicht. Ook wij kunnen dat onderscheid niet maken. We weten nooit of in de gedachten die we hebben, of we die zelf uitgedacht hebben, of komt van de Heilige Geest. Dat kunnen we niet. En als we het wel kunnen uitmaken, dan is het aan de hand van de schriften. Maar ja, dat maakt niks uit, want ook als de gedachte van, ook al was de gedachte van onszelf en is een overeenstemming met de schrift, maakt het nog niks uit, hè. Dat heb je toch? Dat doet er namelijk helemaal niet toe. Waar het om gaat is dat we ons aan dat woord onderwerpen. Hetgeen God gesproken heeft. Punt. Einde van het verhaal. En daar leven we uit. Niet zien, niet horen, maar inderdaad geloven in wat God gesproken heeft in het verleden. Dat is onveranderlijk woord. Daar leven wij uit en daarvoor zouden wij ook inderdaad beloond worden. Ik zeg niet dat het makkelijk is. Ik heb gezegd, het betekent dat een ieder van ons zijn eigen beslissingen moet nemen, zijn eigen verantwoordelijkheid moet dragen. En dat is niet echt een lolletje. Op het moment zelf meestal niet tenminste. Aan de andere kant leert dezelfde Bijbel dat waar men dat doet, nee, dat alleen als men dat doet, zijn eigen beslissingen neemt en de verantwoordelijkheid draagt en daarmee de consequenties. Dat alleen als men dat doet, zal men vrede vinden. Dat wil zeggen, bevrediging en blijdschap vinden in het leven als zodanig. Maar dat stond in een Bijbelboek dat we lang geleden aan deze plaats behandeld hebben. He? Dat was de prediker, ja. Nou goed, we moeten het hier. Ik schrik ervan. Sorry. We moeten het hierbij laten, ja. Nee, het staat er allemaal nog op. Wij zullen de Heer danken. Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank voor de genade die ons deel is geworden. We danken u dat, hoewel u zich verbergt voor de wereld als zodanig, dat we niettemin uw woord hebben. Het profetisch woord, woord van u zelf geïnspireerd en die in zijn geheel nuttig is tot onderwijzing. En we danken u dat we daardoor onderwezen mogen worden, dat we daarin geleid zouden worden door uw geest. En dat dat woord zelf de leidraad zou zijn ook voor ons levenspad. We danken u dan, Vader, dat u zich aan ons hebt willen bekendmaken en dat wij mogen leven inderdaad aan uw hand in overdrachtelijke zin. En dat wij een voorbeeld hebben inderdaad in onze heiland zelf in de eerste plaats. Wij danken u dat we zijn geloof mogen navolgen en daardoor deel krijgen, deel hebben gekregen ook aan zijn leven, zijn zaligheid, zijn roeping, zijn erfenis, zijn zegeningen. Wij danken u dan dat u ons verzamelt uit de volkeren en ons maakt tot gemeente van eerstelingen en onze positie geeft in de hemel zelf. En we danken u dat wij vooruit mogen zien dan naar die heerlijkheid die nu nog steeds verborgen is, maar die in de heerlijkheid die in de toekomst aan ons zal geopenbaard worden. We danken u voor deze zalige hoop die u ons gegeven hebt, voor deze levende hoop die ons spreekt over een erfenis die voor ons bewaard wordt. We danken u dan voor deze avond en bidden u, wees u ons nabij met uw geest en met uw genade in de dagen die voor ons liggen. En geeft u ons die wijsheid die ons ontbreekt, opdat wij u zouden leren kennen en zouden geleid worden in heel de waarheid. Amen.